Ik ben in Tilburg en hier opent zich een deur voor mij.
Van de woningbouwvereniging wil altijd dat we dit laten zien aan iedereen. Waarom is mij nooit zo heel erg duidelijk, want het is maar gewoon een badkamer.
Nou, het is niet gewoon een badkamer. Een gouden bad en een gouden wc. Ja. Zelfs de
toiletborstelhouder.
Ja, is van goud.
Belachelijk.
Een badkamer waar letterlijk alles van goud is, tot de wc-borstel aan toe.
Ja, maar dit is echt een uit zo'n Italiaanse maffiafilm.
Ja, daar zou het kunnen passen, inderdaad. Ja. Ik weet, misschien hebben ze daar wel films van gezien, ik weet het niet.
Maar dit is geen filmset. Dit is echt. Dat wordt duidelijk als we nog een verdieping omhoog naar de zolder gaan.
Deze kap stond oorspronkelijk niet op dit pand.
Oh.
En deze kap is speciaal ontworpen omdat je hier namelijk, als je daar kijkt, dan kijk je over het hele Pater van Elsenplein heen. Als je daar kijkt, kijk je over de Broekhoofdseweg in. En dat waren de aanrijroutes voor de politie. Dus als je hier iemand had zitten, dan zag je de politie overal aankomen.
Ah.
Dat is eigenlijk de reden waarom deze kap zo gemaakt is. Daar kijk je ook weer die straat in. Dus het is eigenlijk, als je hier één iemand neerzet, kun je voor de rest beneden alles doen. Je ziet alles als eerste aankomen.
Dus hier zat gewoon iemand.
Misschien met een verrekijker, dat weet ik niet. Ik was er niet bij.
Wauw. Het is gewoon een heel strategisch pand geweest.
Het is echt een. Daar is goed over nagedacht, inderdaad, over dit pand. Ja.
In opdracht van Zorg en Welzijn, het vakblad voor sociaal werkers, is dit Het Buurthuis Bestaat Niet Meer. Een podcast gemaakt door mij, Geert Vlieger. Dit is aflevering 2, Beter Groenewoud in Tilburg. Je vraagt je wellicht af waar ik ben. Ik ben in de Tilburgse Vogeltjesbuurt. In misschien wel het bekendste pand van de wijk. Van buiten lijkt het een doodnormaal hoekhuis. Van binnen is het anders. Dit is namelijk het voormalig huis van een topcrimineel, die hier met zijn gezin woonde. Een kopstuk in de onderwereld, die ook captain bij de motorclub No Surrender was. Dit pand was een voormalig crimineel hoofdkwartier.
Nee, ik hoorde dit van.
Na mijn korte rondleiding spreek ik erover met Pim. Hij is nu beheerder van het pand. Ook Rien is aangesloten. Hij is hier vrijwilliger. We zitten samen aan een tafel.
Er stonden hier motoren. Er was geluidsoverlast. En het was wel bekend dat in dit pand dingen bedacht werden die in ieder geval maatschappelijk gezien wat minder leuk gevonden worden door anderen. Dus mensen liepen ook eigenlijk niet graag langs dit pand, want het was eng. Dus als hier iemand die daar in de straat woont, hierachter, boodschappen ging doen, dan liep hij eerst naar de overkant van het plein. En dan liep hij pas naar de Jumbo toe, die toen nog minder op het plein stond. Mensen liepen echt om. Ze vonden het eng.
Rien woonde toen ook al in de wijk en is het met Pim eens.
Ja, niet leuk. Nee? Ja, ik heb er nooit gemoeite mee gehad, maar van de mensen die daar in die flat en zo wonen, die liepen echt om.
Ja.
Want ze stonden hier ooit met 15, 20 motors.
Waar stonden ze dan?
Hier, bij zij.
Oh, hier op een platje hier zo.
Ja,
een platje niet op straat.
Ja.
Maar het is toch wel een beetje afschrikkend van de mensen.
Het was dus een crimineel hoofdkwartier in een wijk waar veel criminaliteit was.
En in het verleden zijn er nogal wat incidenten geweest in deze wijk met wietzoldertjes. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ook rondom dit pand was altijd veel te doen.
Maar na een arrestatie kwam het vrij.
Uiteindelijk is een keer is dit pand onteigend door de Belastingdienst. Vervolgens heeft gemeente Tilburg bedacht van de toenmalig burgemeester van: we hebben zoveel overlast rond dit pand gehad. We gaan een gebaren naar de wijk maken. We gaan dit pand teruggeven aan de wijk. En vragen of daar allerlei maatschappelijke initiatieven een rol willen gaan vervullen die ook een bijdrage gaan leveren aan de opbouw van deze wijk. Er zijn toen een hoop projecten voor benaderd. Veel projecten durfden het niet aan, omdat ze zoiets hadden van No Surrender, wie weet hebben we daar nog gedoe over.
Beter Groenewoud, de zorginstelling waar Pim voor werkt, durfde het wel aan. En ze hadden gelijk, het gaat goed. Hij heeft zich hier nooit iets dreigends voorgedaan. Maar af en toe belt het verleden nog wel eens aan.
Er hebben nog een paar keer mensen aan de deur gestaan die inderdaad zeiden, eentje letterlijk van: ik heb hier boven nog wat liggen, daar wil ik even pakken. Dus ik zeg, nou, dat mag voor mij. Je moet naar boven toe. Ik zeg, maar dan bel ik ook even de wijk in. Dan loopt je ook even mee naar boven. Dat is wel zo handig, denk ik.
Dat was nooit meer nodig. Ja, maar dat, goed, weet je, dat zijn ook de enige dingen die we af en toe meegemaakt hebben. En waar mensen die allemaal door het raam naar binnen gaan kijken, omdat ze denken dat hier nog, hun er nog zaten.
Ook Rien kan een moment herinneren dat de oud-bewoners langskwamen.
De persoon die hier ingezeten heeft, die komt wel eens langslopen, stikt je een hand op. Nou ja, daar is niks meer aan de hand.
De persoon die hier zat?
Die hier ingewoond heeft.
Die komt wel eens langs?
Ja, ja, hun vader woont hier vlak in de buurt en dan komt hij langslopen. Of dan ben ik het schoonmaken, want toen hadden we nog geen schoonmakers. En toen klopte het al wel goed toen, hè? Ja. Nee, dat is allemaal... dat is geen hatenheid overgebleven.
Je wilde geen wraak of zo?
Nee, niks. Totaal niks. Nee. Nee.
Die is misschien ook het betere pad opgegaan.
Dat weet ik niet. Maar ik wil zeggen, we hebben er nooit geen lach van gehad.
Maar het verleden is het verleden voor Pim. Hij kijkt liever naar wat er hier nu gebeurt. Bijvoorbeeld dat ze een thuisbasis zijn voor een groep vrijwilligers. Deze bestaat voor een deel uit Syriërs. Op het moment dat ik deze opnames maak, is Assad net afgezet. Een spannende tijd.
Je wordt weer onrustig van.
Ja.
Ja. Nee, maar niet...
Goedemorgen, Ayman.
Niet goed. In de zin niet goed.
Wat noem je het goed?
Maar je maakt je nog steeds zorgen over je familie.
Ja, wij wachten na drie maanden.
Aanvankelijk had die groep Syriërs was met elkaar bezig en de groep Nederlanders was met elkaar bezig. En uiteindelijk hebben ze zelf iets bedacht van, waardoor ze steeds meer rol kregen hier, maar dus ook steeds meer gezien werden. En dat is gewoon grappig, want nu ontstaan er allerlei persoonlijke gesprekjes tussen onze Syriërs en Nederlanders over onderwerpen waar ze normaal gesproken eigenlijk helemaal niet zoveel over hebben met elkaar. Die Syriërs hebben een aantal vaardigheden die onze Nederlandse vrijwilligers niet hebben. Doordat onze Nederlanders dat soort dingetjes begonnen te zien, hadden ze iets over, Jezus, die gasten, ze kunnen wel wat.
En dat wat ze konden, is juist voor dit buurthuis van belang. De vrijwilligers zijn voor een groot gedeelte man. En de groep besteedt de meeste tijd aan het uitvoeren van klussen. Dat begon ooit met het schoonmaken van openbare voorzieningen en schoolpleinen.
Toen wij begonnen hier met klussen doen, deden we vooral klussen op plein. We hadden een prikploeg waar jij in zat. We deden dingen op schoolpleinen. Daar kregen we wel voor elkaar. Maar de jongens die er toen werkten, waren daar minder enthousiast over. Totdat we op een dag een tuintje deden bij een oudere bewoner. Die mens was zo blij dat we die tuin gedaan hadden. Stond aan het eind van de dag stond ze te janken in de tuin van blijdschap. En toen zag ik de vrijwilligers in één keer op een heel andere manier terugkomen. Die hadden er een keer zin in. En die hadden zoiets, kunnen we dat morgen weer doen? Nee, dat mooie schoolplein, daar krijg ik de waardering voor van de directeur naar de rand. Maar dat doet bij vrijwilligers helemaal niks. Die moeten direct zelf die waardering voelen. En dat heb je in een bewoner natuurlijk heb je dat veel intenser.
Het uitvoeren van de klussen werkt dus twee kanten uit. Vrijwilligers blij, bewoners blij. Maar het gaat vaak om meer dan alleen de klus.
De hoeveelheid keren dat wij bij iemand komen en alleen de klus opnemen, ik denk dat daar op 5% zit. Meestal is er een heel levensverhaal waar we ook nog aan moeten horen. Of hebben ze nog vragen over financiën? Ja, het kan van alles en nog wat zijn. Maar het zijn vooral veel levensverhalen die wij horen. En zeker voor ouderen geldt, verhalen vertellen is een belangrijk iets. Want die kleinkinderen en die kinderen die hebben allemaal veel te weinig tijd tegenwoordig. Dus ja, dan zijn wij het maatje bij de koffie.
Dit buurthuis is een verzamelpunt voor de klusteams. Maar het is inmiddels ook echt een huis voor de buurt geworden, zoals de burgemeester al hoopte. Heb je een goed idee, dan kun je hier terecht.
Is er een wijkbewoner die zegt van God, ik wil vrijdag koken voor een grote groep mensen. Ik kan dat thuis niet kwijt, kan dat bij jullie? Ja, dat kan. Als je als gemeente hier een afspraak wilt hebben met een wijkbewoner, prima. Dan hebben we een ruimte voor je waar dat kan. En als onze eigen vrijwilligers denken van, hey, ik vind het leuk om een bepaalde activiteit te gaan organiseren. Prima, doe het lekker hier.
Ze zitten hier op dinsdag, woensdag en donderdag.
Maar goed, wil je dus op vrijdag zelf iets doen? Het kan. Ik krijg de sleutel. Hij is een van onze sleutelhouders.
Pim wijst naar Rien. Hij woont er in de buurt en is ook een erg actieve vrijwilliger.
En hoe vaak ben jij te vinden?
Elke nacht wel. Ik doe hier ook albien in de schuur. Ik doe vogelkooi maken.
Als hij even tijd heeft, duikt hij het kleine werkplaatsje in de tuin in. Hier maakt hij vogelkooien. Ik heb er al een zien staan bij binnenkomst. Ze zien er precies zo uit zoals je verwacht dat een vogelkooi eruit ziet. Ik vraag me af of hij ze maakt om te verkopen.
Nee, veel mijn eigen. Ik heb heel veel vogels.
Oh, ja. Je wil veel vogels, ja.
En ik heb vogels die hebben territoriumdrift. Die moeten allemaal apart als ze opgekooid. Als het zangseizoen begint, moeten ze allemaal apart zetten. Want doordat ze niet laat ze bij elkaar zitten, dan blijven ze net zo lang vechten dat er één over is. En dat is de bedoeling niet, hè?
Rien vertelt me dit alsof het basiskennis is. Zoals je weet dat je een bakpan beter niet in een vaatwasser kunt zetten. Het is slecht voor de anti-aanbaklaag. Maar als hij de verbazing op mijn gezicht ziet, ligt hij verder toe. Nadat hij een grote slok van zijn koffie heeft genomen.
Hoeft niet groot te zijn, maar wel een apart kooi.
En als het bepaald seizoen over is, dan kunnen ze weer bij elkaar.
Ja, want een vink krijgt een blauwe bek als ze gaan zingen. En als die blauwe bek helemaal weg gaat trekken, dan kunnen ze weer gewoon bij elkaar in de volière. Dan kunnen ze weer uit laten rijden.
Oh.
Zo werkt het.
Rien hobbyt hier dus vaak, maar zijn bijdrage aan het buurthuis is groot.
Ik heb heel dankbaar gebruik gemaakt van Rien's kennis van deze wijk. En met regelmaat dat ik een ideetje had. En dan ging ik het ideetje toch even tegen Rien aanhouden van werkt hij hier wel? Moet ik dit wel doen?
Dat ik hier vanochtend aan kon bellen was een paar jaar terug ondenkbaar. Hier woont een crimineel. Inmiddels staat de deur open voor mensen uit de wijk.
Sinds wij dit pand overnemen, steken mensen niet meer de straten over om naar de Jumbo te gaan. Zien ze bloemen langs de zijkant van het pand staan. En is de geluidsoverlast vervolgens verdwenen. Dus in één keer begint dat een hele andere plek te worden in de wijk. En begint dat een plek te worden waar mensen gewoon A, een leuk contact hebben. Maar B, ook vragen kunnen stellen die, waar een antwoord op komt. En de vraag kan zijn van, kunnen jullie mijn tuintje doen? Maar de vraag kan ook zijn van, kun je me helpen met de formulier in te vullen? Of ik wil even mijn verhaal kwijt. Dat kan ook.
Pim is een ervaren zorgprofessional. Dat heb ik al gauw genoeg door. Ik vraag hem waarom dit soort plekken belangrijk zijn. Want van veel problemen die ik voorbij hou komen, denk ik, dan kun je toch voor naar een huisarts of een psycholoog.
Ik denk dat merendeel van onze vrijwilligers heeft bezwaard leven achter de rug. Met allerlei vormen van begeleiding, coaching, hulpverlening en weet ik het wat allemaal. En voor veel mensen heeft dat helemaal niet geholpen. En de reden daarvoor is eigenlijk een hele simpele, denk ik. Als je niet het gevoel meer hebt van zelfwaarde en niet overtuigd bent dat je er mag zijn, dan kunnen we wel een hele hoop gaan therapieën en gaan zitten hulp verlenen. Maar dan is eigenlijk het fundament waarop je kunt gaan bouwen is niet aanwezig. Het gevoel van zelfwaarde is elementair om in ieder geval stapjes te kunnen maken in je leven. En dat is wat ik hier zie gebeuren. Dat hier mensen weer langzamerhand het gevoel krijgen van, hey, ik mag er zijn zoals ik ben. Ik ben van betekenis voor andere mensen, dus ik heb waarde. Je kunt hier iets doen aan zelfwaarde. En dat doe je niet op in therapie. Dat doe je ook niet op in allerlei trainingen, et cetera. Dat doe je op in een normale omgeving waarin je geleerd en gezien wordt.
Ja.
En daar moeten we veel meer naar terug, denk ik.
Gezien worden en de verbinding leggen met anderen.
Ja. Precies, heel simpel.
Even naar de wc. Als ik terugkom is er naast Pim en Rien ook een vrouw van rond de 60 aangeschoven. Als ik aankom lopen val ik op met mijn grote microfoon.
Van tv of zo?
Carla. In haar herken ik de echte vogeltjesbuurtbewoner.
U kwam hier vroeger vaak?
Ik poetste hier.
Oh.
Ik was ook vrijwillig hier.
Oké, en nu niet meer?
Nee, dat maakt niet meer, hè.
Oh.
Het mag niet meer. Van de dokter moest ze stoppen met haar vrijwilligerswerk.
Ik heb hier donderdags gewerkt. En toen ben ik naar huis gelopen. En ik loop daar in een straat om naar huis te gaan. En ineens hier was net wat heel mijn gevoel aan de linkse kant wegviel.
Mm-hmm.
En toen ben ik nog twee keer goed gevallen. Tegen de muur en op de grond. Ik heb 's morgens opgestaan en ik zat allemaal te knijpen. En helemaal niks. Ik denk, nee, nou moet ik gaan bellen.
Ja.
Nou, ik moest er binnen een kwartier zijn. Dat heb ik gedaan. En binnen de andere kwartier zat ik op het ziekenhuis.
Ja.
Nou, allerlei onderzoeken gehad. Ja, toen bleek dan dat ik een hersenveld had gehad. En toen moest ik door de scan. Mm-hmm. En ja, toen zagen ze dan in mijn bol een tunnel zitten. Ja.
Maar moet er even rekening aan. Ik denk dat je al een tijd uit de relatie bent als je geopereerd bent.
Zo, ik weet helemaal niet wat er staat te gebeuren.
Ik ook niet, maar stel voor dat dat zo is, dan laten we even meedenken met jou. Kijken we van hoe we erop kunnen lossen in de zin van boodschappen doen of wat dan ook.
Ze vertelt dat ze het allemaal erg spannend vindt. Dat begrijp ik natuurlijk. Maar door die spanning wordt ze extra opstandig, zegt ze. Ze kan er niet zoveel aan doen.
Maar ik probeer het allemaal een beetje op bereiken te krijgen. Maar ik dacht, ik kan niet meer.
Ja.
Maar het zorgt ervoor dat ze nog minder naar haar dokter luistert. ook als die haar aanraadt langs een psycholoog te gaan.
Hebben ze wel een psycholoog? Ja, waar moet ik dan mee? Gewoon zitten praten, dat ik een operatie krijg, dat kan ik tegen iedereen vertellen. Daar heb ik geen behoefte aan.
Carla heeft het dus niet zo op doktersadviezen.
En ook roken, hè?
Daar moet ik mee stoppen zo, natuurlijk.
Nee, ja, maar daar heb ik rotstreek over gehad. Zeg, er was ook een arts. Ik zeg, jij bepaalt mijn leven niet, hè? Uh-huh. Ik weet niet, maar al die hier staat, dat ben ik. Uh-huh. Niet jij. Nou, ik weet niet, zo... Ik zeg, uh-huh, al wordt me een dood, ik stop niet.
Uh-huh. Collega van Pim nodigde Carla al eerder uit voor een bakkie, nadat ze het slechte nieuws gehoord had. Ze twijfelde. Ze vindt het moeilijk om gewoon te zitten en niets te doen.
En die zei ook van, kom gewoon een keer binnenwippen en hoeft hier helemaal niks te doen. En,
hoeft niet,
en dat snap ik allemaal wel, maar ja, het is toch een ding van 3 jaar dat je hier gestaan hebt. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik dan wel weer jammer.
Nou, dan ben ik blij dat ik vandaag de stap wel gemaakt heb.
Maar al met al, ik mis het hier wel.
Kijk, nou dan fijn dat je dan weer eens binnen loopt.
En nu kwam u weer langzaam even...
Een beetje bij te babbelen en ja.
Ja.
Gewoon, als ik hier zit, zit ik op mijn gemak.
Ja.
En dat heb ik thuis niet.
Kijk,
dan moet hier vaker komen zitten, denk ik. Ja.
Maar dat is echt...
Ja. Want hier bekende van u zijn...
Ook en ja, gewoon de sfeer en mm-hmm. Ik weet niet, ik zit hier altijd best wel op mijn gemak. Ja. Dus ja, maar even afwachten allemaal. Maar ik heb wel gezegd, stel dat ik weer de oude word, mm-hmm, dan kunnen ze overal zeggen wat ze willen, maar dan ben ik als eerste weer hier terug.
Graag, welkom.
Ja.
Dan zouden ze weer willen schoonmaken. Maar aan het eind van het gesprek wordt het mij duidelijk dat er nog een reden is waarom ze hier zo graag komt.
Ik ben even buiten, hoor.
Ja, rook ze.
Ik kom rook zo wel, John.
Oké. Okay.
In de volgende aflevering ga ik ook naar buiten. Ik loop namelijk mee met de buurtvaders in Den Haag. Deze heren lopen al 22 jaar lang wekelijks een rondje door Den Haag. Dit om de sociale veiligheid in de wijk Laak te vergroten.
Vroeger, jij loopt hier. Jij kan niet zo lopen, jij moet hier zo. Jij weet niet waar komt die stenen.
Ik zou niet hier over straat kunnen lopen.
Nee, vroeger. Nee, ja, er zijn allemaal groepen daar. 10, 5, 6 daar. Als ik ga jou grote mond geven, je moet gewoon zo doen lopen. Niets mag niet, hè. Elke dag is vachten hier. Elke dag vachten hier, Ante.
Leuk als je dan weer luistert.